Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. We lezen vandaag verder uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Léonard. 50 jaar reflectie over het geloof. We zijn intussen aangekomen aan het hoofdstuk Bisschopsambt in Namen. Geloof en reden. In de loop van 1990 moest ik verschillende keren naar Rome, omdat kardinaal Ratzinger op vraag van Johannes Paulus II mij gevraagd had een eerste ontwerp te schrijven voor een encycliek die gewijd zou zijn aan de relatie tussen geloof en reden. De toekomstige encycliek Fides et Ratio. Waarschijnlijk was dit een gevolg van mijn boek Foi et Philosophie, dat zo gewaardeerd werd door de inmiddels kardinaal geworden Hamer. Johannes Paulus II was van opleiding meer een filosoof dan een theoloog. Hij was daarom heel gevoelig voor de rationele rechtvaardiging van het geloof. Zelfs als het geloof onze reden overstijgt, moet het geloof de reden waardig zijn, dat wil zeggen redelijk. Dit was altijd al zijn basisovertuiging, en ook de mijne. Deze overtuiging gaat natuurlijk in tegen het radicalisme van Luther, die een sola fides, alleen geloof, bepleitte, en die over de reden sprak als over een prostituee die zich verkoopt aan de meest biedende. Het katholieke geloof daarentegen hecht veel belang aan de reden. Vaticanum I verduidelijkte dat een authentieke kennis van God alleen vanuit de reden mogelijk is en dat deze zeer waardevol is. Apologetisch gezien is dit beroep doen op de reden onmisbaar om een discussie te voeren met de filosofische en wetenschappelijke wereld. De bedoeling van de encycliek was dus om een eeuw na Vaticanum I pedagogisch te werkgaand hetzelfde thema in een nieuwe context te hernemen. Het was ook opnieuw aanknopen bij een niet aflatende zorg, want de kerkvaders maakten vaak gebruik van de rationele apologie van het christelijk geloof tegen het heidendom of het agnosticisme. Denk aan de geschriften van de kerkvaders van de tweede eeuw, aan Origenes en aan alle Alexandrijnen. En in de middeleeuwen aan de Summa contra Gentiles, tegen de heidenen, van Thomas van Aquino en aan vele anderen. Om te beantwoorden aan de vraag van kardinaal Ratzinger, moest ik 3 of 4 ontwerpteksten van een encycliek over dit onderwerp schrijven, aangezien elk ontwerp door een kleine groep theologen grondig bestudeerd en bekritiseerd werd. Iedere keer kreeg ik de kritiek te horen dat mijn stijl te levendig, te overtuigend was, terwijl een encycliek in een officiële stijl van het leerambt geschreven moet worden. Mijn laatste bijeenkomst in Rome over dit onderwerp vond plaats op 30 januari 1991. Toen ze mij, ondanks de opeenvolgende wijzigingen, nog steeds dezelfde verwijten maakten, zei kardinaal Ratzinger mij plagend: "Eerwaarde, niemand hier is in staat om u positief te vertellen wat een officiële stijl inhoudt, maar iedereen voelt zich bevoegd u te zeggen dat uw inhoudelijk rijke tekst niet in een officiële stijl geschreven is. Ik wens u dus veel geluk en veel geduld." Als ik in de toekomst had kunnen kijken, had ik stedig kunnen antwoorden dat hij, als paus, zelf veel documenten in een zeer persoonlijke stijl zou schrijven. In feite had ik geen moed nodig, want toen ik na mijn lessen op vrijdagochtend thuis kwam, vond ik een brief van de apostolische nuncius waarin stond dat Johannes Paulus II mij tot bisschop van Namen benoemd had. Dit bevrijdde mij van het project om een ontwerptekst voor die fameuze encycliek te schrijven. Toen die 2 jaar later verscheen, vond ik er enkele van mijn stellingen in terug. zorgvuldig ontsmet en door de mangel van de fameuze officiële stijl gehaald. Eerste pastorale prioriteit. Heel het bisdom bezoeken. Aan het einde van mijn bisschopswijding, op 14 april 1991, nam ik de tijd om de pastorale prioriteiten uiteen te zetten die ik had laten rijpen gedurende de 2 maanden na het bekendmaken van mijn benoeming op 7 februari. De belangrijkste waren de volgende 4 prioriteiten. Ik overloof ze hier vanuit wat er van gerealiseerd werd en niet alleen vanuit wat ze beoogden. De allereerste was het pastorale bezoek aan de 39 decanaten van het bisdom, met een frequentie van 8 bezoeken per jaar, die elk 17 dagen duurde, waarbij ik ter plaatse verbleef, meestal in het huis van de deken. Zo kon ik alle parochies en kapelanijen van het bisdom, meer dan 900, bezoeken, er de mis opdragen of er een ander gebedsmoment hebben, en er indien nodig andere sacramenten toedienen, doopsels, vormsels, bichtvieringen, ziekenzalvingen, diakenwijdingen. Zo kon ik ook alle priesters ontmoeten op de plaats waar ze hun zending vervulden, evenals de diakens en leken in dienst van de catechese, de liturgie, de materiële organisatie van de eredienst enzovoort. Ik bezocht ook de contemplatieve en apostolische religieuze gemeenschappen, de katholieke scholen, als ook de lessen katholieke godsdienst in de openbare scholen. Ook bracht ik een bezoek aan de rustoorden, ziekenhuizen, gevangenissen en vaak ook gemeentehuizen en organisaties die zich inzetten voor arme mensen. Tijdens deze 17 dagen gaf ik 3 verschillende conferenties op verschillende plaatsen in het decanaat. 1 over de kern van het geloof, 1 over familiale onderwerpen en 1 over de toekomst van de parochie. Dit idee van residentiële pastorale bezoeken en niet alleen pastorale gelegenheidsbezoeken, heb ik te danken aan de ontmoeting in 1980 in Lourdes met Monseigneur Manuel Almeida Trindade, bisschop van Aveiro, in Portugal. Hij legde mij uit dat hij van 3 november tot aan de vooravond van Palmzondag zijn bisschopshuis zou verlaten. Gedurende die tijd zou hij in de parochies van zijn bisdom gaan wonen. De post werd doorgestuurd en hij ontving de bezoekers waar hij was. Ik vond dat fantastisch. Ik ontmoette hem 20 jaar later opnieuw tijdens een bedevaart naar Fatima. Ik leidde een kruisweg voor de bedevaarders van mijn bisdom. En plots ontdekte ik onder mijn diocesanen de aanwezigheid van een bisschop die met ons meebad. Aan het einde van de kruisweg ging ik naar hem toe om zijn naam te vragen. Hij zei me: "Ik ben Monseigneur Manuel Trindade." Vol vreugde en dankbaarheid heb ik hem omhelst en hem ontroerd gezegd: "Als u eens wist, u hebt mijn hele bisschoppelijke bediening geïnspireerd. U hebt mij 20 jaar geleden verlicht met uw voorbeeld." Sterker nog, dankzij mijn Portugese bisschop, inmiddels overleden, heb ik een bisschopsleven geleid dat alleen in de missielanden geleid werd. In Afrika of Latijns-Amerika zijn de afstanden zo groot dat ze niet elke keer naar huis kunnen terugkeren. Dit geschenk mocht ik beleven in mijn bisdom. Het was nieuw en de mensen en mijn confraters konden het niet geloven. Ze hadden nog nooit zo'n nabijheid van de bisschop bij zijn mensen meegemaakt. God weet hoeveel ik van de bisschop van mijn jeugd, Monseigneur Charu, hield. Maar in zijn tijd was dat ondenkbaar. De relaties met de bisschop waren altijd vrij formeel. Gelukkig is er sindsdien veel vooruitgang geboekt in dit opzicht. Toen ik seminarist was, hadden we een goede band met onze bisschop. De seminaristen die in Namen of in de onmiddellijke omgeving woonden, werden beurtelings uitgenodigd om in het bisschopshuis zijn mis te dienen. Daarna ontbeten we samen. Maar hij sprak ons formeel aan en vooral geen vertrouwelijkheden. Hij heeft me nooit verteld waarom hij me naar Leuven zond om filosofie te studeren en naar Rome om theologie te studeren. Nog waarom hij liever gehad zou hebben dat ik een doctoraat in theologie in plaats van filosofie behaalde. Hij reisde vaak door het bisdom. Hij had verdorie een chauffeur. Voor het sacrament van het vormsel en voor belangrijke gebeurtenissen in het leven van deze of gene parochie. Maar de rest van de tijd verbleef hij in het bisschopshuis. De bisschop door zijn zending voortdurend onderweg is een nieuwigheid die we deels te danken hebben aan Vaticanum II. Dat herinnerde aan de verplichting die het Concilie van Trente de bisschoppen oplegde om hun bisdom om de 5 jaar te bezoeken. Wat Carolus Borromeus in Milaan en Franciscus van Sales in Savoie in Frankrijk op een voortreffelijke wijze deden. Toen Franciscus van Sales tot bisschop van Genève werd benoemd, kon hij zijn ambt niet uitoefenen in zijn bisschopstad, die een bolwerk van het Calvinisme geworden was. Maar overal waar hij kon gaan, ging hij. Zelfs in de bergen, om de parochies te bezoeken en om zo de eisen van het Concilie van Trente in praktijk te brengen. Ik wens elke bisschop een dergelijke ervaring toe, die natuurlijk een goede gezondheid veronderstelt en een sterke maag, die in staat is op elk willekeurig tijdstip om het even wat te verorberen. Er is ook een efficiënt team nodig om de dagelijkse gang van zaken in het bisdom te beheren, want ik besteedde weinig tijd aan de administratie en vertrouwde op mijn medewerkers die gedurende mijn 4 maanden afwezigheid het beheer op zich namen. De wekelijkse bisschopsraad werd gedurende die periode afwisselend de ene week in Namen gehouden en de andere week op verplaatsing, zodat de leden van de raad tijdens een middagmaal de plaatselijke geestelijkheid konden leren kennen. Mijn ervaring met de kerk werd erdoor veranderd. Tot dan toe beperkte mijn boeiende leefomgeving zich tot universiteitsstudenten en seminaristen. Nu werd ze uitgebreid tot alle dimensies van het menselijke leven. Wat een vreugde en wat een verantwoordelijkheid. 'S Avonds naar de schapen ruiken, omdat we ze de hele dag bezocht hadden, was een aangrijpende ervaring.
Thank you.
Tweede prioriteit, priesterroepingen. De ervaring om gedurende 24 jaar toekomstige priesters te beleiden, waarvan 13 jaar als president van het seminarie, kwam mij goed van pas. Ze was gebaseerd op een weloverwogen vertrouwen. Natuurlijk is het seminarie een tijd van onderscheiding. Dit leidt soms tot de conclusie dat de kandidaat geen priester kan worden. Maar eerst moet hij alle kansen krijgen. Goed begeleid kan een seminarist die intellectueel zwak is, zich uiteindelijk toch de nodige vorming eigen maken. Iemand die misstappen begaan heeft, kan zich herpakken. Telkens opnieuw vertrouwen geven, doet vaak wonderen. De nodige voorzichtigheid aan de dag leggen hoeft niet te gebeuren alsof de kandidaten beklaagden zijn, die a priori argwanend gadegeslagen moeten worden. Als bisschop zorgde ik ervoor dat ik heel nauw betrokken was bij het seminarie. Allereerst moest ik onverwijld de afdeling theologie hervormen. Dit ontketende een storm die bij een deel van de klerus zijn sporen naliet. Hier de context. Ik werd bisschop van Namen, ik was zelf afkomstig van Namen, maar ik studeerde nooit aan het seminarie van Namen. Toch kende ik het seminarie en zijn professoren goed. In België was er een duidelijke scheiding tussen de 2 jaar filosofie en de 4 jaar theologie. De afdeling filosofie was correct, hoewel ze wat vindingrijkheid en diepgang miste. Daarentegen misten bepaalde zeer gecultiveerde professoren van de afdeling theologie, onder wie enkele persoonlijke vrienden, geen vindingrijkheid, maar ze verwijderden zich in meer of mindere mate van het kerkelijke leergezag en gingen zelfs zo ver dat ze publiekelijk de spot dreven met het leergezag van Paulus VI. Ik vond dat dit onaanvaardbaar was en roepingen ontmoedigde, want jongeren zullen zich niet hun hele leven engageren in een instituut dat zichzelf saboteert. Enkele jaren voor mijn benoeming was in Namen een school voor geloof opgericht door mijn broer Jean en een pater jezuïet, Eerwaarde de Jean, waar ik regelmatig enkele lessen gaf. Ze verwelkomden vooral leken en religieuzen. Het jaar daarop stelden de theologieprofessoren hun cursussen ook voor het publiek open, onder de naam het mosterdzaadje. Hun idee was om de theologische opleiding in de eerste plaats voor leken vorm te geven en daarbij ook priesters en seminaristen te verwelkomen. In die tijd waren deze laatsten zeer gering in aantal. Dit was volgens mij een vergissing. Het tegenovergestelde was noodzakelijk. De seminarieopleiding in de eerste plaats voor toekomstige priesters ontwerpen, waarbij voor bepaalde cursussen ook leken welkom kunnen zijn. Als ik ondertussen, bisschop van Namen, een toekomst voor het seminarie en voor het priesterschap wilde garanderen, moest ik zo snel mogelijk de theologische afdeling hervormen. Ik heb daarom een diplomatieke samenwerking voorgesteld tussen de nieuwe theologische vorming, genaamd het mosterdzaadje, en de school van geloof, om een vruchtbare confrontatie tussen beiden te realiseren. En als bestuurder van deze samenwerking dacht ik aan de voormalige rector van de Katholieke Universiteit Leuven, Monseigneur Massot, een persoon van formaat. Mijn confraters theologie wezen deze samenwerking af. Behalve de president van het seminarie, kanunik Didier, namen ze allen ontslag, wat me zeer goed uitkwam, omdat ik dan de hele theologische vorming van het seminarie opnieuw kon opbouwen. Ik sloot de afdeling theologie voor 2 jaar en stuurde de weinig seminaristen van de tweede cyclus naar ergens anders. Venasque in Frankrijk, het seminarie van Luik en het Instituut voor Theologische Studies in Brussel, opgericht en geleid door pater Chapelle. Ik maakte van deze 2 jaren gebruik om geleidelijk aan professoren aan te werven. Dit alles werd door velen als een revolutie ervaren en de pers kreeg er lucht van. Ik beleefde moeilijke tijden, maar het was de moeite waard. Toen het seminarie na 2 jaar strijd hervormd was, stond ik erop om binnen een nieuw team de cursussen moraalfilosofie en apologetiek te doseren. Het was een gelegenheid om de toekomstige priesters op een andere manier te leren kennen en om ook met het professorenkorps solidair te zijn. Deze riskante onderneming zorgde er uiteindelijk voor dat het aantal seminaristen groeide van een vijftal naar een dertigtal. Want de jongeren zullen zich niet engageren in een vorming die leerstellig onbetrouwbaar is. Gedurende de 19 jaar van mijn bisschopsambt werd het mij gegeven om 89 priesters te wijden. Alleluia. Vandaag dient het als seminari voor heel Franstalig België. Na de storm waren er de vruchten. Derde prioriteit. Problematische situaties begeleiden. Toen ik op het einde van mijn bisschopswijding sprak over priesters die het ambt verlaten hadden, maar mijn geliefde broeders blijven, en over gescheiden en hertrouwde mensen, die met zachtheid begeleid moeten worden, kreeg ik applaus. Dit zijn gevoelige kwesties, net als die van mensen die leven in homoseksuele relaties of verleid worden om deze weg of die van abortus in te slaan. Het vers van Psalm 85 inspireerde mij. Liefde en waarheid ontmoeten elkaar. Heel snel heb ik uit elkaar gegaan of gescheiden mensen publiekelijk aangemoedigd om met name in de Communion Notre-Dame de l'Alliance, de gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van het Verbond, elkaar te helpen trouw te blijven aan hun sacrament van het huwelijk en aan hun partner van wie ze gescheiden zijn. Dit is een piste die niet verwaarloosd mag worden. Maar tegelijkertijd organiseerde de diocesane gezinspastoraal met mijn steun meer eendaagse bijeenkomsten voor gescheiden of hertrouwde mensen. Altijd mijn kaarten zettend op de liefde en de waarheid. Naast mijn toespraken, geïnspireerd door de warmhartige, maar ondubbelzinnige leer van Johannes Paulus II, kwamen getuigen, zelf gescheiden en hertrouwd, aan het woord. Sommigen deelden hoe zij heel intens de communie van het verlangen beleefden, omdat zij, toen zij het verbond van hun huwelijk verbraken, niet meer in staat waren de communie te ontvangen in het sacrament van het nieuwe en eeuwige verbond. Anderen verklaarden hoe ze ertoe gekomen zijn om met hun nieuwe partner louter een broederlijke vriendschap te beleven, aangezien ze voor de Heer niet daadwerkelijk elkaars echtgenoten en echtgenoten waren. Dankzij een sfeer van gebed en uitwisseling eindigden deze dagen, die met een zekere spanning begonnen, in vrede. Een andere aangrijpende ervaring waren de avonden met vrouwen of koppels die een abortus beleefd hadden. Ze verwachten niet dat ze vrijgepleit zouden worden. Ze verlangden niet te horen, het is niet zo erg. Nee, ze waren zich ten volle bewust van de ernst van de daad, ook al waren ze vaak door hun omgeving onder druk gezet. Maar ze ontvingen gelukkig een bevrijdende hoop die hen alleen door de verrezen Jezus aangeboden kon worden en waarvan wij slechts getuigen waren. Dit kind dat je niet ter wereld hebt gebracht zal jou verwelkomen aan het einde van je leven. Het zal je noemen bij je echte naam, mama, en door je bekering zal je het eindelijk voor eeuwig kunnen verwelkomen. Wij namen ook initiatieven om weduwen en weduwnaars, alleenstaanden die er niet voor gekozen hadden en ouders die een kleinkind verloren hadden, te onthalen. Publieke ontmoetingen met homoseksuelen heb ik nooit georganiseerd. Wel kwam dit onderwerp ter sprake in persoonlijke ontmoetingen, vaak in het kader van de biecht of geestelijke begeleiding. De homoseksuele neiging is meestal aangeboren of soms ontstaan als gevolg van jammerlijke ervaringen in de adolescentie. Deze aangeboren, spontane, innerlijke drang is niet schuldig op zich, maar ze rechtvaardigt geen homoseksuele praktijken. Wetend dat iedere vergelijking mank loopt, kunnen we ze een beetje vergelijken met zelfmoordneigingen. Zelfs als mensen er niet verantwoordelijk voor zijn, rechtvaardigen ze niet het vrijwillig beëindigen van het leven. Daarom mogen wij nooit het homoseksuele concubinaat aanmoedigen, die in ernstige mate indruist tegen de logica zelf van de seksualiteit, met haar band man, vrouw, kind, en nog minder deze verbintenissen zegenen en a fortiori zogenaamde homoseksuele huwelijken tot stand brengen. Als het om christelijke mensen gaat, moeten wij hen respectvol, geduldig en barmhartig helpen om kuise vriendschappen te beleven, of om het niet gekozen celibaat te aanvaarden, zoals zoveel andere mensen die om gezondheids-, professionele of familiale redenen een reële affectieve eenzaamheid aanvaarden. Al deze delicate ervaringen waren een inspiratiebron voor twee van mijn publicaties. De kerk heeft je lief, een weg van hoop voor gescheiden en hertrouwd gescheiden gelovigen en je lichaam om lief te hebben. Vierde prioriteit. Samenwerking op alle niveaus aanmoedigen. Het feit dat het bisdom destijds over veel human resources beschikte, leidde tot een soort zelfgenoegzaamheid op alle niveaus. Er was weinig samenwerking tussen de parochies, die bijna allemaal hun eigen pastoor en team hadden. De apostolische mannelijke en vrouwelijke religieuzen hadden hun specifieke domeinen en waren zelf bedruipend. Een paar opmerkelijke uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Ik heb daarom gebruik gemaakt van de pastorale bezoeken om het delen van human resources in de parochies te stimuleren. Dat was niet gemakkelijk, want de grote parochies dachten in hun eigen behoeften te kunnen voorzien en de kleine vreesden opgeslokt te worden. Soms was het ook nodig om een openhartige en respectvolle samenwerking tussen priesters en leken aan te moedigen, waarbij het klerikalisme van de ene, evenzeer als dat van de anderen, vermeden moest worden. Christelijke roepingen zijn complementair en niet competitief. Makkelijk om erover na te denken, maar moeilijk om dit ronduit in de praktijk te brengen. Ten slotte organiseerde de bisschoppelijke vicaris voor het godgewijde leven op mijn vraag met de pastorale regio's, met de decanale groepen, bijeenkomsten, waar vertegenwoordigers van het mannelijke en vrouwelijke godgewijde leven elkaar ontmoeten. Mannelijke en vrouwelijke religieuzen, gewijde maagden, leden van seculiere instituten en van nieuwe gemeenschappen, soms zelfs van het monastieke leven. Maar ook de priesters en diakens van de pastorale regio waren aanwezig. Sommigen van hen gaven toe dat ze hun specifieke charisma's nooit precies gekend en gewaardeerd hadden, behalve wanneer zij deze godgewijden gebruikten voor welbepaalde pastorale activiteiten. Wij verlieten deze bijeenkomsten met een meer positieve en belangeloze kennis van ieders charisma.
Thank you.
Theologale deugden gaan voor op structuren. In het leven van de kerk zijn bepaalde structuren essentieel. Het gezag van de apostolische traditie en de Heilige Schrift en hun interpretatie door het leergezag van de concilies en van het Verenigd Bisschoppencollege onder het gezag van de bisschop van Rome en ook alle sacramenten. De andere structuren, de Romeinse congregaties, de bisschoppenconferenties, de bisschopsraden, de priesterraden, de pastorale raden en parochiale raden zijn nuttig, maar niet absoluut. Mijn ervaring als bisschop heeft mij geleerd op mijn hoede te zijn voor te grote investeringen in secundaire structuren. Dat het soms nodig is om een totaal overbodig geworden kerk te onttrekken aan de eredienst of om een paar landelijke parochies die nauw met elkaar verbonden zijn, samen te voegen of zelfs om twee kleine decanaten te versmelten, is duidelijk. Maar toen ik zag wat er gebeurde in bepaalde bisdommen in België, Frankrijk of Navarra, vroeg ik me af of bepaalde hergroeperingen of herstructureringen, wat een afschuwelijk woord, niet vallen onder een consistente nominalistische filosofie, die, zoals het woord aangeeft, denkt dat de namen die we aan de samengevoegde werkelijkheden geven slechts namen zijn, waaraan geen werkelijkheid op zich beantwoordt. Wanneer een bisdom besluit dat, wegens het gebrek aan priesters of andere human resources, alle parochies van een decanaat één enkele parochie gaan worden en het bisdom slechts 30 parochies zal tellen in plaats van 40, wat is dan de realiteit die overeenkomt met deze naamsverandering? Na deze herstructurering zullen er altijd gelovigen zijn die het lef hebben om in de oude parochies te blijven wonen. Ze waren gewoon om bepaalde aankopen te bundelen, hun deskundigheid samen te brengen en wisten al dat ze in bepaalde gevallen de gehergroepeerde zondagse eucharistievieringen in een wisselbeurt moesten organiseren. Wat de priesters betreft, zij zullen ondanks deze herstructurering altijd moeten proberen de gelovigen, jongeren, ouderen en zieken te bereiken, waar ze zich ook bevinden. Het veranderen van naam kan een lokmiddel, een vishaak zijn om mensen tot samenwerking te dwingen. Maar het fundamentele probleem blijft, we moeten de mensen ontmoeten waar ze zich bevinden, ook in de kleine gemeenschappen. Hoeveel energie en tijd wordt niet besteed aan deze grote manoeuvres op papier, terwijl het belangrijkste is het geloof te voeden en ervan te leven. De hoofd te versterken en de liefde voor God en de naaste te vermeerderen, in plaats van voortdurend een rampzalige teloorgang aan te kondigen. Er zijn maar een paar mensen nodig om een kleine parochiekerk tot leven te brengen, door er het Heilig Sacrament te aanbieden, of er samen de vespers of de rozenkrans te bidden, weliswaar nadat eerst enkele noodzakelijke maatregelen genomen zijn om de kerk zonder gevaar open te houden. Hoe bedroevend is het dat veel kerken altijd gesloten zijn, behalve tijdens de eucharistieviering. In atheïstische totalitaire regimes was het sluiten van de kerken een van de prioriteiten om het geloof, de hoop en de liefde te doen verdwijnen. Wij van onze kant hebben soms zo weinig verbeeldingskracht dat we ze zelf sluiten. Laat ons aan 2 of 3 pastoors van Ars in een bisdom de vrije ruimte geven, ondersteund door enkele gelovigen, en heel wat kerken zullen opnieuw opengaan. Mijn pastorale bezoeken aan de landen waar diocesane priesters en religieuzen werkten, hebben mij daar veel over geleerd. Zo vertelde een confrater die in Guatemala werkte, dat sommige van zijn confraters 35 klokkentorens hadden, dat zij er toch in slaagden met elke gemeenschap contact te houden. Ik denk ook aan de originele en nauwelijks navolgbare heilige priester in het noordoosten van Brazilië, die pastoor was van 25 plattelandsparochies in een afgelegen gebied. Hij vond dat hij hen moest evangeliseren door in het weekend in elk van deze parochies de eucharistie te vieren. Van de zaterdagmorgen tot de zondagavond vierde hij 20 missen. Bij een bezoek zei hij, Monseigneur, u bent mijn bisschop. Ik vertrouw u mijn parochies toe. Hij bracht me ertoe om 20 missen in het Portugees op te dragen. We werden door parochianen van de ene naar de andere parochie gebracht, omdat hij achter het stuur in slaap viel. Zo vermoeid was hij. Ik zeg niet dat dit de juiste formule was, maar het getuigde wel van een heel grote toewijding van zijn kant. We kwamen vaak te laat toe, maar de mensen wachten al zingend en zongen luider toen we aankwamen. Zonder te overdrijven kan een priester 2 missen op zaterdag vieren en op zondag 2 of eventueel 3. Dat deed ik vaak tijdens mijn pastorale bezoeken. Maar het essentiële is dat we Christus verkondigen en dat we door hem leven van het gebed, de aanbidding en de sacramenten. Natuurlijk moeten we daar manieren voor vinden. Ik ben niet erg enthousiast over de synode, over synodaliteit. Wat een abracadabra. Een synode die nadenkt over een synodaal proces. In de taal van Paus Franciscus noemt men dit naar zichzelf verwijzend, een proces dat in kringetjes rond zichzelf draait. Hij hekelt vaak terecht dit soort gedrag. Maar afgezien van deze kerkelijke, onbegrijpelijke taal, vrees ik vooral dat deze synode zal uitmonden in een veelheid van voorstellen die niet kunnen worden uitgevoerd zonder de essentiële structuren van de kerk te verraden. Zeker, we moeten bepaalde structuren veranderen om mensen te dwingen samen te komen en samen te werken. Maar het wezenlijke is en zal altijd blijven hoe we onszelf, priesters en de aan ons toevertrouwde mensen kansen bieden om het geloof, de hoop en de liefde te beleven. Om in Jezus te geloven, om hem te leren kennen en om hem ten diepste toe lief te hebben. Dat is wat de wereld redt. Wat de kerk zal redden zijn heiligen, leken of godgewijden. Franciscus van Assisi heeft meer gedaan voor de bekering van de kerk van zijn tijd door het goede voorbeeld te geven dan door een hervorming aan te kondigen. Misschien nog een woord over het religieuze habit. De pijn maakt de monnik niet. Maar ze vestigt wel de aandacht op het feit dat mannen en vrouwen hun leven aan de Heer wijden. Dit maakt het geloof geloofwaardig. Ze engageren heel hun leven voor Jezus en dat zouden ze voor niemand anders doen. Als zij afstand doen van de vreugde een gezin te stichten en kinderen te krijgen, is het niet omwille van de voldoening celibatair te zijn, maar omwille van iemand. Zoals de heilige Paulus zegt in zijn brief aan de Filippenzen, over zijn eretitels in het Jodendom. Hij zegt, sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Jezus Christus gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis, als het erom gaat Christus te winnen. Hij zou dit voor niemand anders gedaan hebben. Bovendien toont het abijt een diepe eenheid tussen het innerlijke en het uiterlijke. Het is omwille van een diepe innerlijke overtuiging dat uiterlijk het abijt gedragen wordt. Nog los van het feit dat het abijt ook kan helpen om trouw te zijn. Het herinnert dagelijks aan het engagement tegenover de wereld om innerlijk trouw te zijn aan de gemaakte levenskeuze. Het christelijk abijt combineert vaak een donkere kleur met wit, een teken van het sterven aan de wereld en van het zich onthechten aan zichzelf, en tegelijkertijd een teken van het licht van de transfiguratie. Als voorbeeld van heiligheid denk ik ook graag aan kardinaal Newman. Nadat hij ervan overtuigd geraakt was dat alleen de katholieke kerk een authentieke voortzetting van de 4 eerste ecumenische concilies was, verliet hij zijn geliefde Anglicaanse kerk om katholiek te worden. Daardoor verloor hij alles, zijn vrienden en zijn leerstoel. Zelfs in de katholieke kerk werd hij met argwaan bekeken, want sommigen beschouwden hem als een verrader in eigen rang. Hij verloor alles behalve zijn geloof in Jezus. Het zijn getuigenissen zoals deze die belangrijk zijn. Het is van wezenlijk belang dat er heilige figuren zijn in de kerk. De heilige Johannes Bosco heeft heel veel betekend voor de kerk in Italië in de 19e eeuw. Hoeveel heiligen leefden er niet in de kerk in Frankrijk na de Franse Revolutie en maakten het mogelijk dat ze een tweede jeugd vond? Denk aan de pastoor van Ars en zoveel anderen. Dit is wat belangrijk is en wat ontbreekt in onze overdreven bezorgdheid voor de structuren. Zoals Janssen en Janssen zeiden, dit is mijn mening en ik deel die.